Hallo en welkom bij aflevering 187 van de Enorning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Jules Martin. Ik vroeg hem naar een korte bio, en hij stuurde dit. Als ik zie hoeveel mensen er een goed idee of alleen al een verlangen hebben om iets anders of nieuws te doen, dan word ik daar helemaal blij van, zei hij. Tegelijkertijd stoppen zoveel mensen voor ze ook maar echt begonnen zijn en maar doorcirkelen. Dapper hoor, ik zou het niet kunnen, maar oh zo zonde. Terwijl het waarmaken van welke droom dan ook niet eens heel moeilijk is. Het is alleen een onzeker proces waar je mee kunt leren omgaan. Je kunt het waarmaken gewoon leren, door te doen. Bouw aan je droom. Hij is auteur van het boek Handboek voor Wereldverbeteraars. En je vindt meer over hem op de website School voor Wereldverbeteraars. Door zijn energie en inzet om producten en middelen die over zijn in te zetten, heeft Jules al vele dromen waargemaakt. De meest opvallende is wel het Huis van Overvloed in Nijmegen. Een project om te wijzen dat je van alles kunt realiseren met de spullen die over zijn. Vooral door te beginnen en vragen stellen. Zijn Handboek voor Wereldverbeteraars is een handleiding die je gebruikt om jouw droom waar te maken. De droom die jij hebt met je bedrijf anders bekijken. Het belangrijkste dat ik heb geleerd van Jules is gewoon beginnen. Zonder plan. En je kunt alles vragen. De opname was in een rumoerig Van der Valk in Lent. Maar het was de omstandigheden waarmee te maken hadden. Het is normaal een rustige plek, maar deze dag was er een conferentie met 350 mensen en er was geen rustig plekje meer te vinden. Luister langs het achtergrondlawaai naar het mooie gesprek met Jules. Veel plezier met de inzichten van Jules. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
We zitten in Nijmegen, in eigenlijk Lent. Ja. Het kleine dorpje Lent, maar dat is voor Nijmegen, of iets voor stad Nijmegen, weet ik veel. In het mooie Van der Valk en waar het zometeen heel druk wordt, waarschijnlijk wat lawaaiig, maar goed.
Ja, er komen 350 mensen eten.
Ja, precies. Dus we hebben het ermee te maken, dus hopelijk is dit gewoon allemaal verstaanbaar. Ja. Zit ik ietsje harder. En, want zo niet, dan is dit het. Ja. Ik zit hier met Jules Martin. En Jules, die ken je misschien, mogelijk, is voor mij, volgens mij het meest bekend van het Huis van Overvloed. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
Ja.
Welkom Jules.
Dank je.
Je bent, want we gaan eerst een stapje terug naar je school. Mm-hmm. Want je bent begonnen ooit op de middelbare school, de Elsendal College in Boksmeer.
Ja.
Dan heb je het VWO gedaan. Dus als ik zie hoe lang je dat gedaan hebt en je hebt alles gewoon gedaan, dan is het VWO.
Ja, klopt.
En daarna ben je naar het Radboud gegaan, universiteit, en heb je natuurkunde gestudeerd voor een jaar.
Ja, na korter zelfs, 6 maanden.
Ja, precies.
Ja, nee, ik vond het een fascinerende ideeënwereld van de natuurkunde, wat ik op de middelbare school had geleerd. En omdat ik nogal makkelijk leer, dacht ik, nou, ga erin duiken en ga dat eens uitzoeken hoe dat werkt. Maar ik kwam er al snel achter dat de natuurkunde, de ideeënwereld en zo, dat is één. Maar het uitrekenen en het bewijzen, dat is natuurlijk nog veel belangrijker. Dus ik zat daar 40 uur per week hele moeilijke wiskundesommen te maken waar ik niet blij van werd. Dus na een halfjaartje zei ik doei en ik ga wel wat anders doen.
Is het ook gelijk 40 uur, ja? Was het echt heel veel op school zitten?
Ja, je zit heel dag op school en dan heb je nog huiswerk, dus het is echt het is hard werken.
Want nu, mijn zoon die studeert nu economie. En hij zit nauwelijks op school.
Nee, dat is ook geen studie, hè? Dat is geen wetenschap, toch?
Hey, ik zeg niks, dat is een meer zijn ding.
Ja.
Ik vind het ook geen interessant vak, maar dat is ook weer wat anders.
Ja.
Maar dan, hoe zet je dan de volgende stap dan? Want een half jaar en wat ga je dan in tussentijd doen? Wanneer zet je de volgende stap?
Nou, ik ben toch gewoon domwerk gaan doen en uit zijn baantjes en zo. Kom je uit zijn bureau binnen van, hey, nou, ik kan wel Duits, ik kan wel Frans. Heb je iets leuks voor me? Nou, toevallig, in een fabriek in Keulen hebben we wat te doen. Nou, is goed. Ja, ga naar de fabriek in Keulen. Denk je, nou, dan moet je Duits praten of met mensen. Kom daar een laboratorium met elkaar gaan schroeven. Dus heb ik 20.000 schroefjes losgedraaid in een dag. Nou, dat was niet leuk. Maar goed, ja, een beetje geld verdienen. En ik ben dus gewoon met andere studenten die ik dan leerde kennen gaan praten. Wat doe jij? En bleek ik psychologie interessant te vinden. En mensen. En dat je daar dus dan meer over kon weten dan alleen maar dat de mens leuk of niet leuk was, weet je wel. Omdat hij wel of niet iets kon. Dus ik ben psychologie gaan studeren. En dat was wel een leuke studie. Dat is ook zo'n studie waarin je 12 uur per week geacht wordt er te zijn. En de rest van de tijd maar lekker mag... doen waar je zin in hebt. Of ja, yeah. Het is veel lezen en zo.
Yeah.
Maar die vrijheid was wel fijn om mee te maken.
Ja, het is vooral zelf ontdekken dus.
Nee, ja, niet zozeer, maar je wordt niet...
Ja, zelfstudie, laat ik het zo zeggen.
Ja, veel leren en een soort huiselijk opdracht heb je dan. En yeah. Ja, colleges had je niet zoveel inderdaad, ja. Dus ja.
En is het ook de studie waarvan je zegt, daar heb ik ontzettend veel gehad als je nu terugkijkt? Want ik ben nu een paar jaar verder.
Ja, klopt.
Dat is een halve eeuw.
Een halve eeuw? Nou, nog niet eens. Nee, ik ben afgestudeerd in 2003 of zo, denk ik. Dus yeah. 15, 16 jaar geleden.
Yeah.
Ja. Ja, nou ja. Het was niet voor niks dat ik dat ben gaan studeren, denk ik. Want ja, nu ben ik weer helemaal terug in met coachen en met mensen en ontwikkelen en zo en dat soort dingen. Dus die basis die zit er wel in, zeg maar. Maar ik ben toen de psychologie die ik toen heb bestudeerd, was niet zozeer het vak psycholoog wat je misschien kent van het luisteren. En die techniek heb ik toen allemaal niet geleerd. Praten, gespreksvoering of klinische psychologie. Daar weet ik allemaal niks van. Ik heb toen weer het wetenschappelijke stukje opgepakt. Dus hoe nemen wij mensen dingen waar? En hoe bewegen wij? Dat vond ik heel interessant. En dus daar ben ik op afgestudeerd. Want ik ben eigenlijk een meer waarnemingspsycholoog. Van wat gebeurt er in je hoofd voordat je dingen begrijpt? Heel op conceptueel informatieniveau. En dat was leuk. En plus de vrijheid van kunnen ontdekken met die ruimte van de studies. Ik maakte heel veel muziek. Ik was altijd met mensen dingen aan het doen. Weet je wel, dat is mijn studietijd. Muziek maken, dingen doen en af en toe een tentamen scoren. Weet je wel. Toen trapte ik eigenlijk in dezelfde valkuil van ja, het moet heel slim en ingewikkelde dingen doen om uitgedaagd te worden. Dus ik ben promovendus geworden daarna in wel precies in mijn vakgebied in Rotterdam op de Erasmus Universiteit. Maar weer hetzelfde verhaal. Ja, wel boeiend interessant, maar dan zit ik daar computers te programmeren en meetapparaten te ontwerpen. Ja, niet mijn ding. Dus weer de ezel stoot zich herhaaldelijk aan dezelfde steen, deze ezel. Dus daar ben ik echt met mijn kop tegen de muur gelopen. Want dat wordt hem niet meer, weet je wel. Klaar, ook weer gestopt na 2 jaar. Dus niet gepromoveerd. En en dan, weet je wel, help.
Toen was je bezig met onderzoek naar, wat ik had gelezen over, dat je grijpen van bewegende delen. Klopt dat?
Dingen, ja.
Grijpende dingen.
Ja, precies. Wat doe je dan eigenlijk? Ja, waanzinnig interessant. Vind ik nog steeds.
Maar niet om daar heel dagen mee bezig te zijn.
Nee, klopt. Niet om daar computers voor te programmeren die databases bewerken. En weet je wel, ik wil het weten, ik wil het snappen, ik wil erover vertellen. Maar dat, ja, de hoofdmoot van het werk, nee, niet voor mij. Ja.
Is dat iets wat je nu steeds nu een rol speelt met veel dingen die je doet? Dat je dingen wilt weten en over kunt vertellen, maar ook niets... er dieper mee in de slag gaat?
Ik denk het wel, maar op een andere manier. Weet je wel? Ik kijk heel erg waar mijn plezier nu zit. En dat deed ik vroeger nooit. Vroeger deed ik, ja, wat is nou het moeilijkste wat je kan doen? En weet je wel, weet je, dat stukje. Maar nu kijk, nou, wat vind ik het leukste om te doen? Om de dingen te bereiken die ik wil. Waar heb ik nou plezier? En ik heb dus echt geen plezier in programmeren. Ik heb geen plezier in data-analyses en zo en dat soort dingen. Terwijl vroeger leerde je op school, nou, dat zijn moeilijke dingen. Dus als je dat kan, is dat knap. Dus dan moet je dat doen. Weet je, vanuit dat soort opvattingen handelde ik dan. En nu kijk ik van, oké, wat vind ik zelf leuk om te doen? En hoe kan ik daar mensen mee helpen? Hoe kan ik daar zorgen dat mensen nu dan vooral hun eigen dromen waarmaken? Ja, wat kan ik daarvoor ontwikkelen en creëren? Dat stukje zit er wel in. Wat die ander helpt. Ik ben echt een gereedschappenmaker. En ja, dat vind ik heel tof.
Ja.
En dan hoef ik inderdaad alleen maar te weten hoe het werkt en het over te dragen. Ja, zo eigenlijk.
Ja. We zijn in gesprek gekomen dat jij vertelde over je nieuwe boek, hè?
Ja, klopt.
En het leek me interessant om daarover te weten, maar het gaat voor mij ook verder dan alleen het boek. Hè? Dus vandaar dat ik niet specifiek nu echt iets over het boek heb gevraagd, maar dat komt zo meteen vanzelf. Omdat het eigenlijk, zoals ik het vertaal, wat ik heb gelezen, het grootste deel wat je hebt gedaan tot nu toe, dat hoe jij je werk hebt ingericht, dat zit in je boek, zeg maar. Hoe jij dingen hebt opgepakt, dat is het proces wat je in je boek ook beschrijft. Dus laten we gewoon eens even dieper ingaan op wat je hebt gedaan, want dan komt dat vanzelf naar voren.
Ja.
Een van de dingen die je hebt opgepakt is, nou, eigenlijk veel van de projecten die je hebt opgepakt, zeg maar, dat is dat je met veel mensen dingen samen doet.
Ja.
En kijkt waar de gaten zitten in de wereld, in de maatschappij, in je omgeving.
Ja.
Die niet goed wordt ingevuld en waar jij ruimte zoekt om te kijken hoe je dat zou kunnen oplossen. Misschien een beetje een warrige omschrijving, maar...
Ja, ik snap hem maar.
Ja, precies. Maar dat zie je in het Huis van Overvloed. Als we daar eens even beginnen als een soort middelpunt in wat ik van je weet.
Ja.
Wat bezielt je om een huis te gaan bouwen van de spullen die over zijn?
Wat mij bezielt? Nou, ik had en heb nog steeds wel dat ik echt verdrietig kan worden van... hoe rijk we zijn, hoeveel we hebben. En tegelijkertijd hoeveel we nog steeds verspillen. En hoeveel mensen er ook niet genoeg hebben. Terwijl jij en ik misschien wel te veel hebben. Ik weet het niet. Maar, dus daar wil ik wel wat aan doen. Dan ben ik niet iemand die de politiek ingaat. Dus ja, debat. Ja, daar heb ik geen plezier in, denk ik. Ik wil dan dingen maken die laten zien wat... hoe het ook kan zijn, zeg maar. Een soort voorbeeld. Het gaat meer om awareness en om dingen maken die waardoor anderen ook iets gaan willen maken of zo, weet je wel. Ik geloof erin dat ik dan een stukje van een keten ben, hè? Niet de eindoplossing. En met het huis, ja, dan dacht ik, ja, oké, hoe kan ik nou laten zien dat we zoveel overvloed hebben? Nou, laat ik eens van overvloed, dus van spullen die maar ergens te liggen, niet gebruikt te wezen, een huis bouwen, want dat valt wel op. En dat kunnen we gebruiken. Nou, dat ben ik maar gaan doen dan, weet je wel. Nou, dan ga ik dat vertellen. Ik ben het aan het doen. Oh ja, hoe dan? Ja, weet ik nog niet. Hoe zou jij het doen?
Dus je had nog geen plek, nog helemaal niks. En je dacht, ik wil een huis bouwen en ik zie dan wel hoe het ontstaat.
Ja, ja, ik zat aan een tafel, zo'n ronde tafel. Dat is nu, die had Niels Roemer gemaakt. De sociale overwaardetafel. En hij had vanuit dezelfde gedachte bij zijn buren aangebeld. Heb je een stukje hout over? Nou, binnen een uur had hij genoeg hout voor een tafel. En dat vond ik natuurlijk geweldig. En tegelijkertijd ook zonde dat die tafel is gewoon binnen in onze waarmakerij. Dat was een co-werkplek voor ondernemers die wij toen bestierden. Maar daarbuiten zag je hem niet. Weet je wel, het verhaal was al klaar. Dus ik wilde eigenlijk hetzelfde doen, maar dan zichtbaarder of zoiets, weet je wel.
Groter,
ja. De conclusie was dan groter inderdaad.
Dus ja, en ik bedoel niet per se ook, het is natuurlijk fysiek groter, maar ook groter in... Het bereik wat je krijgt met de communicatie rondom zoiets.
Ja, dat was blikhandig inderdaad.
Ja.
Dat als je iets heel groots maakt, dan kun je er heel veel over vertellen.
Ja, precies.
Maar dat was niet van tevoren het idee. Dat was echt oké, wacht, die tafel staat hier. Daar moet dat ding maar dan veel groter. Dat was, weet je wel, het ging echt maar om dat ding.
Oké.
Gaandeweg merkte ik inderdaad dat als je het gaat bouwen op zo'n manier, dus niet met heel veel geld de mensen gaat inhuren en zo, maar het gewoon overal hulp en spullen en een stukje grond bij elkaar gaat schuilen, dat een heel cool verhaal is om te blijven vertellen. En dus te blijven vertellen over waar je buikpijn van krijgt en waar je naar verlangt van wereld. Waarin we wel alle spullen, maar ook talenten kunnen gebruiken die er zijn. En hoe je dat organiseert, weet je wel. Dus proefondervindelijk heb ik dat ontdekt, hoe je dat kan doen.
Nou, een van de moeilijkste momenten, lijkt mij, is grond krijgen. De grond in Nederland is niet goedkoop.
Ja, klopt.
En wordt over het algemeen niet zomaar weggegeven, omdat het gewoon schaars is, laat ik zo zeggen.
Ja.
Dus kostbaar daarmee.
Ja.
Hoe kom je dan tot een stuk grond, een kavel waar je mag gaan bouwen?
Ja, dat was eigenlijk het makkelijkste, denk ik, van het hele proces.
Nou. Wat je niet verwacht.
Nee, ik ook niet. Nou ja, we kwamen toen... Weet je, We zijn niet bijvoorbeeld gaan wachten tot we een stuk grond hadden. We zijn gewoon gaan beginnen met spullen verzamelen en een bouwtekening. En we hadden dan een tekening, een plaatje van hoe het uitkomt zien van de architect. Weet je wel, gewoon alles doen wat
die
je kan
doen. Die architect had ook gewoon zijn tijd geïnvesteerd en niet...
Geïnvesteerd. Ja, ik wil het gaan doen. Heb je zin om mee te doen? Lijkt het je leuk? Nee. Nou, dat vond hij gaaf. Want de meeste architecten, natuurlijk een prachtig beroep, maar ja, je moet werken voor je kost. Dus 80% van de tijd zit je erkertjes te tekenen. En garagedeuren te veranderen, weet je wel? Jammer maar helaas, hè? Verspilling of overvloed, we hebben het over. Dus hij dacht, ja cool, iets anders dan een erker of een voordeur, weet je wel? Nou, dus hij is er gewoon ingestapt met een eerste vraag van een plaatje. En hij werd zo enthousiast dat hij, weet je wel, dan geef ik hem de ruimte van, ja, maar hoe zou jij dat willen doen, weet je wel? En hij is helemaal losgegaan, dus wat heeft hij alles uitgewerkt en getekend. Dus met zijn plaatje in de hand en een foto van 2000 stoeptegels die we al verzameld hadden voor een fundering, kwam er weer bij de wethouder langs. En dat was toen hier Jan van der Meer, die is nu wethouder in Eindhoven. En die zit bij de GroenLinks, weet je wel. Dus ja, dan was het ineens een heel milieuverhaal. Wat je dan vertelt. Ik ben ook voor het milieu.
Want je past je verhaal een beetje aan naar met wie je praat?
Beetje wel, ja. Ja, natuurlijk. Maar we hadden ook zo'n houding ontwikkeld wel van, kijk, dit gaat wel gebeuren. Ik ben niet afhankelijk van of jij nu ja of nee zegt. En hij voelde echt van, dit is aan de hand. En we hadden gezegd, ja, jij kunt ervoor zorgen dat dit in jouw gemeente komt. Dit is nergens gedaan. En dat vond hij volgens mij wel cool. En zeg, ja, is goed, gaan we doen. Geen probleem. En binnen een kwartier ambtenaren erbij. Dus een grote kaart van Nijmegen op tafel gelegd. En stonden als maarschalken om de tafel heen plekjes uit te zoeken. Dit lijkt dus leuk, dit lijkt dus leuk. En de ambtenaren aan de slag om uit te zoeken of het kon of niet. Nou, bleek dan nergens te kunnen wat we uitgezocht hadden. Maar ze kwamen met alternatieve locaties. En dat bleek heel veel mogelijk. Want hier in Nijmegen is het nu af, maar toen... waren ze aan het beginnen met de dijkteruglegging. Er is een nevengeul gegraven. Dus de Waal is over 4 kilometer lang, heeft een parallel geul van 100 meters breed. En er is dus een eiland ontstaan. En dat eiland zou dan jarenlang niet toegankelijk zijn voor het publiek. En bij wijze van een experiment vonden ze het leuk om te kijken wat er gebeurt als publiek, nou lees wij, daar gewoon los mochten gaan met alles wat hij wilde. Dus ja, we deden hun een gunst eigenlijk door dit te doen. Nou, dus ze mochten een stukje grond lenen. Ja, daar hadden we natuurlijk een stichting voor nodig. Nou, via. Ja.
Maar hoezo? Je zegt natuurlijk een stichting. Maar hoezo?
Iemand moet het lenen, zeg maar. Mochten ze grond lenen voor x aantal jaren en dat soort dingen.
Dat doe je niet je eigen naam, dat maak je een stichting op dat moment.
Ja. Daar hebben we toch wel een stichting voor gedaan.
Hoe doe je dat dan? Is dat dan op eigen konto of heb je ook iemand gevonden die dan die stichting opzet?
Ja. Gewoon ja, iemand gevraagd, oké, notaris, die dit een mooi idee vindt, weet je wel, deelt iemand het verlangen, weet je wel, iemand dat het huis er komt. Nou, dan hebben we dus een stichting nodig. Ook schroeven, weet je wel, maar ook een stichting. En iemand werd zo enthousiast, die is gewoon een notarisvriendje gaan vragen, wil je dat voor mij doen? Ja, natuurlijk. Kijk, ja, ik wil niet alle notarissen nu boos maken, maar meestal kost het €500, terwijl je lid adresverwijzigings onder standaard akte aanpast. Sorry, ja. Maar heel ja, belangrijk.
Zo is het gewoon wel.
Ja, en dus goed, iemand dacht, nou, dan laat ik die €500 maar liggen, geen probleem, ik help.
Ja. Want hoe zag je er nu voor, want het klinkt voor mij alsof het, dus je zet het in gang, je hebt een keuze gemaakt, ja. Een beslissing genomen, ik wil dit realiseren.
Ja.
En dan, weet je dat je een aantal aspecten nodig hebt. Hè? Een tekening, grond, ja. En al die dingen. En je zegt, ja, ik laat me niet stoppen. Dus ik begin niet dat ik de grond en tot dat moment ga ik niks doen. Nee, ondertussen ga ik andere dingen verzamelen die ik op dat moment nodig heb.
Ja.
Maar hoe weten andere mensen nu wat jij nodig hebt? Omdat ze dan daarbij kunnen helpen dan.
Ja. We hadden al snel een verlanglijstje klaar. Dus het hele project was uitgesplitst in dingen of hulp die we nodig hadden. Dus dat was inderdaad de architect had zelf weer een constructeursvriendje benaderd. We hadden gewoon een heus ingenieursteam, zeg maar. Die met z'n vier daar op maandagavonden mee bezig gingen. Ja, daar kwam aan uit dat we zoveel meter balk hadden van zo dik. Tot en met zoveel dakbedekking en in meters helemaal uitgesplitst. Tot 40.000 schroeven met een bepaalde sterkte, weet je wel. Dat wisten we dan precies. Maar we hadden dus ook communicatiekracht nodig. Of mensen die teksten wilden schrijven. Of alles wat je er nog omheen kon verzinnen. En dat deelden we dan via social media. Ja, Twitter was toen nog hip. Dan kun je met mensen in gesprek gaan. Ja, dat er niemand zo snel boos en zo. En Facebook was toen nog niet echt een dingetje, weet je wel. Dus de lokale krant, die hadden gevraagd om mee te doen. Ja, dat vonden zij leuk, want als iedere week een stukje, hoeven ze geen werk te doen. Het één stukje betekent dat je hebt één advertentieplek, hè. Dat is een beetje het één op één verhouding in de buurtkrantjes. Dus altijd gratis goede tekst opsturen zonder spelfouten en dan kom je erin. Dat is een beetje de truc. En hardop vragen om al die dingen. Dat, en ja, dat is, vaak zeggen mensen nee. Ja, dat klopt, dat kan. Nou, moet je iemand anders vragen.
Ja.
En het coolste verhaal vind ik wel dat we hadden begonnen met een stagiair, Sam. Een jongen van 15, 16. En ja, hij zal nu 20 in de 20 zijn. En ja, die kwam, hij moest van zijn moeder. Maatschappelijke stage had je toen nog. Was hij gestuurd door zijn moeder. En ja, die zat er hele week geen reet te doen natuurlijk. Een beetje met zijn vriendin te kleffen, geloof ik, op de bank. In de waarmakerij. Tot het eind van de week zei hij, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan. Nee, klopt. Kan ik iets doen? Maar ja, kijk op ons verlanglijstje. Waar staat het lijstje? Ah ja, op onze website, Sam. Zoiets ging het. Dus hij kijkt zo en je hebt lijstjes dan van allerlei dingen. Maar ook een graafmachine. Want om het huis te bouwen moest dus een fundering komen. Moest het zand wat er lag eruit en ander zand dan weer in. En hij zegt, nou, mijn buurman die heeft als hobby graven. En die heeft een graafmachine. Zal ik hem eens even bellen? Dus ja, is goed, bel maar. Dus hij belt op, ja, beste buurman. Voor school werk ik aan een projectje en hebben we graafmachine nodig. Want we gaan een huis bouwen, doe je mee? Ja, dat is geen probleem. Wanneer moet ik beginnen? Dus die zaterdag daarna, de kerel zelf een oplegger geregeld. 20 kilometer naar onze werk, naar onze bouwplek gereden. En een paar uurtjes was het werk gedaan. Wat anders weken had geduurd met de hand en met de schop. En het mooie was, de kerel was nog blijer dan wij. Want hij mocht, het was zijn hobby, maar van zijn hobby heeft hij echt aan iets concreets bij mogen dragen, weet je wel?
Ja.
Dus ja, dat is toch wel de kracht van het durven vragen en het verlanglijst denken eigenlijk.
Het huis bestaat niet meer.
Nee. Nee, helaas.
Dat wist je ook van tevoren. Er was een einde aan het project.
Ja, het was sowieso eindig. In de zin van voor 2018 of zoiets. Vanaf 2018 zou het kunnen zijn dat we het zelf moesten opruimen en ontruimen. Dus dat was sowieso een hand geweest. Maar het hele schokkende was eigenlijk dat het 2 weken voor de opening gewoon is afgebrand.
Oh, dat weet ik niet meer. Ja,
ja. En dat geeft juist de meeste bekendheid, wat heel raar is en heel cynisch. Maar achteraf gezien eigenlijk wel mooi voor de boodschap. Nee, iemand heeft het in de fik gezet die dacht, ik vind het geen goed idee. En dus voor het openingsfeest is het gewoon de helft verdwenen en rook opgegaan, letterlijk. Dus dat was natuurlijk even slikken met z'n allen en janken en boos zijn.
Nee, loop maar door.
Ja, kloten.
Maar het is natuurlijk ook wel bijzonder. Het is, jij hebt een idee waarmee je denkt dat de wereld. Je bent wereldverbeteraar.
Ja.
Je denkt dat de wereld beter wordt. Die visie heb je ook echt. En je bereikt ook dingen. Je zet mensen aan het werk. Je hebt een resultaat. En dan zijn er mensen die hebben een andere visie erop, die niet vinden dat daarmee de wereld verbeterd wordt.
Ja.
Dat is wel apart, toch?
Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet wie het in de fik heeft gezet en waarom, maar nee, het kan zijn dat iemand dat stom vond, inderdaad. En dacht, nou ja, het moet weg. Ja. Dat is gelukt.
Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met wat er op dit moment aan de hand is. Gisteren was de staking van studenten voor het milieu.
Het klimaat spuilen.
Precies. Ja, ja. En alleen al die term die is natuurlijk afschuwelijk.
Mm-hmm.
Hè, want daarmee krijgt het een hele negatieve lading.
Ja.
En spuibelen is natuurlijk niet een positief effect.
Ja, klopt. Maar, ja.
Want ik denk dat het niet over het spuibelen gaat. Het gaat over het feit dat je opkomt voor het milieu waar jij in leeft.
Of überhaupt waar je in gelooft.
Precies.
Weet je wel?
Precies. Ja. Het is, ik denk als je spijbelt, dan is het wat ik heb gedaan vroeger, dat je een vrije middag voor jezelf inplant en dat je iets anders gaat doen, wat eigenlijk geen nut heeft. Hè? Maar in dit geval, ja, het is gewoon een bepaalde missie die je hebt en dan ga je met de slag een dag. En daar hebben een heleboel andere mensen een mening over.
Ja,
die niet overeenkomt met wat zij daar van plan zijn. En dat is toch wel bijzonder. Ja. Dat er zo op gereageerd wordt. En tot en met dat je iemand zijn bezit in brand steekt.
Ja, klopt. Goed, we weten dus niet wie het gaat en waarom. Hè. Dus het kan gewoon een pyromaan zijn die dat weet je wel, die niet kon laten. En dat,
ja,
die dan eigenlijk had
de locatie helpen. Die locatie was natuurlijk ook wel afgelegen.
Ja, afgelegen en makkelijk en, en veel hout. Dus, weet je wel.
Ja.
Kijk, die pyromaan had gewoon de mooiste dag van zijn leven.
Ja, waarschijnlijk wel.
Maar goed, dan... Ja. Ook hem had ik ook willen helpen. Als het zo'n hem of haar, hè? Als het zo'n persoon was geweest. Dan dacht ik, ja, oké, nou, dan moeten we dat maar zo zien. Maar goed, hoe je het went of keert. We hadden de kans om het opnieuw te bouwen, want we kregen zoveel hulp aangeboden en zoveel stukjes grond. En we hadden echt een wijk van overvloed kunnen bouwen, volgens mij. Als jij met ons team is bij elkaar gaan zitten, wat willen we eigenlijk en waarom zijn we het gaan doen? Nou, we zijn het gaan doen om te kijken, om te laten zien hoeveel er over is. En om te onderzoeken of we er een huis mee kunnen bouwen of niet. Nou, het huis bouwen, nou, dat is gelukt, we hebben het laten zien en we weten hoe het moet. Nou, dan ben ik dus weer uitgeleerd.
Ja.
Ik wou niet per se dat huis hebben.
Weet je wel? Dus daar zit wel een soort vergelijking in met wat we in het begin over hadden.
Ja, ik moet nieuwe dingen leren. Ja. Nieuwe dingen ontwikkelen, nieuwe dingen maken.
Ja.
En,
want was het ooit bedoeld om daarin te wonen?
Nee, het zou een werkende ontmoetingsplek worden voor mensen met toffe ideeën. Het kostte dus eigenlijk geen geld om te bouwen. We hadden zonnepanelen gekregen die te blauw waren om te verkopen. De stroom hadden ook, weet je, alles. Het kon gewoon, zonder geld kon het gewoon uit, weet je wel. Dus koffie en koekjes en water en zo, dat soort dingen moeten regelen. En dan had iedereen met een tof idee gewoon een plek gehad om eraan te kunnen werken. Zodat het huis hier ook een middel werd voor andermans ideeën en dromen. Ja, dat was wat we wilden. Nou goed, het is dus verbrand, maar... Achteraf gezien heeft dat heel veel geholpen, juist in het verspreiden van de boodschap en het idee. En mensen op allerlei manieren dit soort projecten ook gaan initiëren, juist omdat het bekender is geworden.
Ja.
Ja. Dus je had een app gemaakt van hoe organiseer je vanuit een verlanglijst en een agenda waar iedereen zich open op kan inschrijven. Superleuke app. Fixers, een paar jongens hadden geprogrammeerd. Die wilden ook helpen, maar zeiden, ja, ik heb twee linkerhanden. Ik zei, wat kun je wel? Ja, programmeren. Vind ik het leuk? Oké, dus hebben ze een app gemaakt. Die hebben gewoon gratis verspreid en door het hele land zijn mensen daarmee projecten gaan doen. En eentje in Amsterdam is zo opvallend geweest dat die in de New York Times heeft gestaan. Dus dat noem je wel impact, weet je wel.
Ja.
Dus door het delen en het loslaten kun je die impact maken.
Heb je dan het gevoel dat jij nog steeds eigenaar bent van dat idee ook? Dat je daar een rol hebt gespeeld in die impact en doet dat iets met jou?
Ja, ik ben er wel trots op.
Maar niemand weet het. In de New York Times stond niet Jules Martin.
Nee, klopt. Nee, er stond, hoe heet die gast, uit Amsterdam.
Bedoel ik.
Stond erin, ja, precies.
Maar dat maakt niet uit.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ben er trots op dat het voor die gasten gewerkt heeft. En dat het dus die impact kan maken. Die andere manier van denken en organiseren, weet je wel. Dat vind ik tof. Ja, tuurlijk, als in de New York Times had gestaan, Mr. Jules Martin, weet je wel. Natuurlijk was dat cool geweest. Maar ik heb het ook maar weer van anderen geleerd, weet je wel. Daarna te moeten staan en hij heeft van Niels Roemer geleerd en van Aslander en van dat boek en van het houdt nooit op.
Yeah.
Weet je wel?
Yeah.
Dus iedereen, ik denk, ja, ik vind heel veel dingen uit, maar ik denk niet dat het is gewoon verbinden van wat er al is of zo. En ja.
Want waar lag de bron voor jou? Want je had het al over Niels Aslander, of Martijn Aslander en Niels Roemer. Maar Niels Roemer had je de waarmakerij.
De waarmakerij hadden we samen.
In Nijmegen.
Ja, klopt, ja.
Want daarvoor had je ook samengewerkt.
Ja, we leerden elkaar kennen. Hij was toen durf te vragen net aan het beginnen als werkwijze. En was wat groter aan het maken. Zegt, wil je daarin meedoen? Ik zei, ja, is goed. Dus vanuit daar gewoon veel met hem opgetrokken. En al die durf te vragen mensen. En toen hebben we eigenlijk vanuit niets, ook zonder te investeren of zo, maar door slim te organiseren, de durf te vragen heel groot gemaakt.
Even voor de mensen die niet weten wat het is, durf te vragen, wat houdt dat in?
Het is een werkwijze in het echt, waar je een groepje mensen bij elkaar zet en iemand stelt zijn vraag, hoe kan ik puntje voor elkaar krijgen, bijvoorbeeld meer klanten krijgen, is een van de meest gestelde durf te vragen vragen ooit. En een van de meest gegeven tips ooit is, lees dat boek van Erno Hanning nou, of krijg klanten.
Oh, nee,
ik denk dat de helft van je omzet uit die tijd van ons komt. Graag gedaan.
Oh jee, dankjewel.
Ja, en Laura Babeljowski in die tijd, die twee boeken waren, die gaven heel veel tip. Maar dat is de energie van iemand in de groep laten vragen om wat hij echt wilt en dan zijn mond laten houden. En dan krijg je heel veel tips en hulp en zo, weet je wel. Dat werkt overal, dat werkt altijd. Gebruik als ondernemer ook, weet je wel. Dat moet iedereen met zijn teams ook gaan doen. Maar goed, die werkwijze gingen we dus gewoon verspreiden. Dus open werksessies, mensen konden meedoen, waardebepaling achteraf. Dus mensen mochten zelf weten wat het waard was en dat teruggeven. Heel veel gedoe, heel leerzaam.
Ja, want waar papa achterop, dus je gaat daarheen en je betaalt niet vooraf. Dus je schrijft en je meldt je aan, je betaalt nog niets. En achteraf bepaal je wat je denkt dat het waard was voor jou.
Ja, klopt. Ja.
En dat is natuurlijk een heel lastig begrip.
Ja, verschrikkelijk.
Omdat de meeste mensen niet weten wat het werkelijk waard is. Heb je dat veel gebruikt, dat principe? Want ik heb daar met meerdere mensen discussie met Martijn uiteraard, want dat is natuurlijk, die was daar heel erg een ster in, het waar, maar ook, genoeg, ook met bijvoorbeeld Sanne Roemen, die het ook heeft toegepast, maar uiteindelijk heeft losgelaten, want die merkte hoe moeilijk het was om dit te organiseren, omdat mensen het heel moeilijk vinden om die waarde te bepalen.
Ja, klopt.
Ook vooraf, overigens.
Ja, klopt.
Als je de waarde aan een ander overlaat, dat is heel erg ingewikkeld.
Ja, klopt. Is het ook. Was het ook. Ik doe het ook niet meer. Het moeilijke is, als je zelf iets doet, je vindt zelf dat het iets waard is. Weet je wel? En je wil er iets voor terugkrijgen. Het is je werk of zo. Hè? En zeker als je inkomen ervan afhangt, wil je eigenlijk een bepaald volume of zo terugkrijgen. Weet je wel? Dat is, je vindt zelf dat het iets waard heeft. En het loslaten is echt, dat is echt moeilijk. Ik ben heel vaak teleurgesteld geweest. Iemand die 10 euro gaf na een hele waardevolle sessie van 4 uur. Die vergeleken het dan met een naar de bioscoop gaan, weet je wel. Nou, ik heb laatst een film gezien, dat was 10 euro, geweldig. Dat vond ik net zo geweldig. Nou, bleek het voor haar de beste film aller tijden te zijn. Nou ja, misschien is dat dan te goedkoop in waarde, weet ik niet. Maar dat doet wel pijn. Waardebepaling achteraf was ook geen geldbepaling achteraf. Dus mensen mochten ook iets anders teruggeven. En dan ja, als iemand zijn tweedehands cowboylaarzen geeft zonder te vragen of je het wil hebben, dat voelt ook niet goed. Dus weet je, denk jezelf ook weer om te kijken, wat wil ik dan terugkrijgen? En hoe vraag ik daarom? Weet je, dus je bent wel, tenminste ik ben bewust van geworden dat ik er zelf heel erg eigenaar van ben, van dat stukje. Dus ja, je vraagt dan wat je wilt. Dus niet alleen maar durf te vragen om tips en hulp te krijgen, maar ook om wat je terug wil krijgen. Dus ja, dat hielp dan enorm, een soort verlanglijst. Van extra ruimtes om te mogen gebruiken, of foto's voor je website, of hulp daarbij, maar dat soort dingen. En geld ook altijd, ja. En op een gegeven moment ben ik wel gaan aangeven, dat mensen geven ongeveer tussen zoveel en zoveel terug. Meer en minder mag ook. Nou, dat is wel een soort versimpeling. Ook voor de ander, want de ander wil het ook, vindt het ook moeilijk om te doen. Want die willen het niet, weet je wel, zeker als ze het waardevol vinden, ze willen niet te weinig geven. Dus dat stukje willen ze graag goed doen, maar ze weten niet wat goed is of zo.
Nee.
Weet je, het is moeilijk te vergelijken.
Nee, ik had het ook met klanten wel. Ik had in het begin dat ik dus heel veel dingen, dat ik daar geen factuur voor stuurde. Vond ik dat zelf moeilijk. Dus dat ik het moeilijk vond om te bepalen wat ik het zelf waard vond, wat ik dan had gedaan.
Ja.
En dus deed ik dat dan voor niks. Maar dat vonden ze ook heel moeilijk.
Dus de klant.
Ja, de klant vond het heel erg moeilijk. Omdat ze geen
factuur te krijgen.
Ja, ja. Omdat ze wisten dat ze iets gekregen. Ja. En ze durven dan niet meer iets te vragen aan mij. Want dan krijg je bouwt er zo'n schuld op.
Ja, dat voelt dan zo.
Ja. Ja. Dus dat is ook dat is moeilijk.
Ja, het ongevraagd krijgen.
Ja.
Dan. Ja. 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 Ja.
En daar lijkt dit natuurlijk ook op. Hè. Dus als je niet weet wat het waard is, dan. En wat jij zegt, hè, dan, als je een bandbreedte geeft, dan krijg je een soort indicatie. Dan weet je ongeveer waar je moet zitten. Ja. Maar als je dat niet geeft, dan is het voor mensen ook heel moeilijk om dat te doen. Want ja, straks geef ik te weinig en dan heb ik nog steeds een schuld naar Jules.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, klopt.
En dat is geen fijn gevoel, heb ik gemerkt voor die mensen.
Ja, ja. Nee, dat is het ook zo. Dat maakt het voor iedereen ingewikkeld.
Ja.
Ja.
Terwijl het lijkt heel simpel.
Ja, het lijkt heel... Ja, het is... Kijk, het is sympathiek als je niet weet waar je aan begint. Dan kunt je risicoloos instappen als klant, zeg maar.
Ja.
Of als afnemer.
Ja.
Kijk, dat is fijn en sympathiek. Totdat het waardevol blijkt, dan moet je het gesprek erover aangaan, weet je wel. En dat vind ik dan weer het mooie. Ik durf wel te zeggen dat ik goed ben geworden in evalueren. En dat meer daardoor komt.
Want ik weet ook dat het... het is niet alleen sympathiek en ook leuk voor, en dat je als klant kunt... Dat je kunt proeven zonder dat je gelijk geld kwijt bent. Maar ook voor, ik heb veel ondernemers gemerkt, freelancers, zelfstandigen. Mm-hmm. Dat ze het heel moeilijk vinden om te bepalen wat ze waard zijn.
Zij zelf.
Ja.
Ja.
En dus dan is dit zeg maar een soort vluchtroute, een soort escape route. Waarmee ze dus iets kunnen gaan doen terwijl ze daar geen geld voor hebben. Dat ze niet precies weten wat ze moeten vragen. En dan,
ja.
En zijn uiteindelijk dus teleurgesteld. Want ze krijgen dus totaal niet wat ze hadden gehoopt. Ja. Niet wat jij omschrijft.
Ja. Ja, klopt. Maar goed, als je het inzet als onderzoek, is het natuurlijk een mooi onderzoek.
Ja.
Een soort, weet je wel, ja, hoe ga je het benchmarken? Ja, vraag het je klanten. Laat hun het vergelijk maar doen. Ja. Dus in die zin is het wel een leerzaam middel, denk ik.
Ja. 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 Je gebruikt het niet meer. Hoe hanteer je het nu?
Nou, ik heb dus de switch gemaakt van. Ik deed vroeger dus, al die projecten, daar werd er ook niet voor betaald. En dan gaf ik lezingen en daar werd er wel voor betaald. Er waren bepalingen achteraf en gaf ik al een indicatie aan die durfde te vragen. En nu komt wat ik doe en wat ik hoofdzakelijk doe en waar ik voor betaald wil worden, dat is nu hetzelfde. Dus wat ik nu doe is ik leer mensen zelf hoe je nieuwe dingen in de wereld zet. Dus zijn ondernemers, professionals die wel enig van ideaal gedreven zijn, weet je wel. Kijk, ik leer niet iedereen bomen te knuffelen, maar wel hoe je iets in de wereld zet wat een goed, tof product of dienst is. Maar waar je van ook kan zeggen, weet je wel, het helpt de wereld ook een beetje. Ik denk dat mensen zin geeft, ook ondernemers. Als je weet dat je niet alleen een product hebt voor die klant, maar dat je weet als die klant dat ook echt gaat gebruiken, dat wordt er iets beter aan de wereld.
Yeah, yeah.
Ik denk dat je bijna alles wel zo kan vertalen. En dat geeft mensen echt, wat ik zie, een hele mooie motivatie.
Yeah.
Weet je wel? Dat je weet waarom je die dingen doet.
Yeah.
Niet alleen voor je geld en je plezier. Nou, dat ben ik dus mensen aan het leren. We hebben programma's bouwen je droom van een maand. We hebben de Waarmaak Challenge, hoe je als team in één dag ineens iets nieuws in de wereld zet. Ja, zo nog meer van dat soort dingen. De ervaring, hoe ontdek je wat je nu echt te doen staat als middel. En kijk, zo'n programma De Bouwmaat, daar heb ik gewoon een prijs op geplakt. En dat kost 1000 euro voor x aantal dagen plus mentorgesprekken. Nou ja, je kijkt een beetje om je heen, wat vragen mensen al. En ja, wat wil je zelf eraan overhouden? Nou wordt dat een soort prijs.
Ja.
Weet je wel? En, nou goed, we zijn nog aan het kijken of dat niet meer moet worden of minder moet worden. En tegelijkertijd hebben we de opening van, ja, wil je heel graag meedoen nu, maar heb je die 1000 euro toevallig niet? Nou, vertel me dan hoe we dat dan anders kunnen organiseren dat je wel mee kan doen.
Ja.
En daar bijvoorbeeld, ja, kijk, ik wil zelf niet de mensen belemmeren die bijvoorbeeld geen geld hebben, maar iets heel graag willen, wil ik niet, geld moet geen belemmering zijn, weet je wel. Dus ik ben daar heel open in. En we hebben nu een bouwmaat met die loopt nu met 6 deelnemers volgens mij. En een aantal van betaalt gewoon de prijs, want ze willen het graag betalen en ze hebben het. En een aantal hebben het niet. Maar de groep weet van, nou ja, zij mogen zelf weten wat ze teruggeven. En dat is dan ook omdat we... ik ben daar open in, maar de uitnodiging is, oké, nou, mocht je het geld echt niet hebben, nou, kijk wat je wel terug kunt geven. Op basis van wat je het waard vindt. Dus daar gebruik je nog als middel waardebepaling achteraf. Zodat mensen toch mee kunnen doen.
Yeah.
Die niet nu eventjes dat kunnen investeren in zichzelf.
Ja, yeah, een soort mix heb je dus.
Ja. Ja.
Even dit invertypen. Even checken of nog gewoon alles gewoon loopt.
Lijkt me goed. Meestal gaat altijd alles verder.
Yeah.
Ja, hij loopt er. Ja. Dus dat is een mix. En dat is voor de open inschrijvingen en zakelijke dingen. Dat is gewoon een prijs. En gewoon scheelt heel veel tijd als je er niet over hoeft na te denken.
Yeah.
En over hoeft te hebben.
Yeah. Ja.
Het is gewoon een 10-dag hier of een lezing. Dat is gewoon allemaal...
Je hebt ook nog de school voor wereldverbeteraars, toch? Of valt dit heel allemaal onder?
Oh, dat valt hier nu allemaal onder, okay. Ja, dus als label.
Dus je bedrijf, je onderneming, is de school voor wereldverbeteraars.
Ja.
En een aantal van die producten die heb je net genoemd.
Ja.
En dat is wat je... Oké, okay, helder. Jij zei net, dus je kijkt naar mensen, ondernemers, die bedrijven die... producten willen maken die een soort bijdrage aan de wereldleven, waardoor het een beetje beter wordt.
Ja.
Is het in mijn ervaring tot nu toe is dat het komt op 80% van ondernemers neer. Die maken een product of leveren een dienst,
mm-hmm,
wat ergens de wereld beter maakt. En dat is natuurlijk, je hebt daar natuurlijk een mening over of je het daarmee eens bent, ja of nee.
Ja.
Maar
ja.
Ik denk dat er toch heel veel producten en diensten worden gemaakt die een bijdrage leveren aan het welzijn van de mens of van de wereld.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
En gelukkig genoeg.
Ja, ja. Ja. En ik denk dat heel veel mensen nog niet doorhebben wat dat is.
Ja. Ja.
En welke impact je daarmee kan maken. En wat wij, nou, een van de belangrijkste adviezen aan de ondernemers die bij ons komen is, weet je wel, je hebt natuurlijk een bepaalde dienstverlening waar heb je gewoon geld wil voorzien. Hè? Maar welk stukje van de dienstverlening is zo belangrijk en moet iedereen kunnen of weten en kun jij gaan verspreiden? Ja, dat kan een handleiding zijn met 5 tips. Alles heel simpel. Hoe je zijn tuin in heel veel nieuwsbedrijven hebt. Hoe je bijvoorbeeld zorgt dat water in de grond gaat en niet naar de straat. Ik noem maar wat. Dat is dan goed voor de grondwater en alle dieren en zo. Ik denk echt, als je zoiets mooi maakt en het deelt en echt verspreidt, omdat je wil dat mensen het gaan doen, dan heb je sowieso die impact. Maar is het ook een manier die, weet je wel, op het een of andere manier komt het wel weer terug. Als je het zuiver en authentiek doet, weet je wel. Als het niet is van, nou hier 3 tips, kom niet uit, bel me en dan krijg ik 10% korting op mijn dienst of zo, weet je wel. Maar echt vanuit een positieve intentie van, dit gaat echt bijdragen aan jou om wat jij wilt. Dan denk ik echt dat die geleverde waarde op de een of andere manier bij jou terugkomt. Met leukere opdrachten, andere klanten of wat dan ook. Of het gevoel dat je echt impact maakt of zo, weet je wel. Dan kun je je verhaal ook vertellen dat je dat dan doet. Dan hoef je niet te vertellen, koop mijn product maar weer eens een keer. Hoe wat heb ik nou weer verzinnen deze week voor mijn Facebook? Dan kun je vertellen dat al die mensen die het al doen, die toevallig wat tips van je hebben gehad. Weet je wel, toen creëer je helden. Die dezelfde missie hebben, weet je wel, die je die toeltjes hebt gegeven.
Ja, en dus dat betekent ook dus dat je eigenlijk in de basis een keuze maakt dat jouw missie groter is dan jezelf. En dan je eigen omzet en je eigen bedrijf.
Ja, daar kun je voor kiezen.
Nou ja, als je helden wilt, dan denk ik dat er niks anders op zit. Hè? Als je een held, je hebt niet snel een held die zegt, ik ga jou helpen in je omzet of iets dergelijks. Dat gebeurt wel, dat is niet zo gebruikelijk. Maar als jij een doel hebt, een missie hebt, wat groter is dan je eigen omzet, dan wordt het voor mensen eenvoudiger om je daarin te helpen, om daar te kijken hoe ze daar een bijdrage kunnen leveren.
Ja, ja. En ik denk echt dat je als ondernemer niet armer voor wordt, dus dat je daar klanten door misloopt.
Ja, nee, dat denk ik ook niet. Nee.
En je moet je ook niet leeggeven of kapot geven, maar er zijn vast een paar stukjes die wel bijdragen aan wat jij voor elkaar wil krijgen.
Want heb jij dat gemerkt, dat je op een bepaald moment dat je meer gaf dan dat je terugkeek? Dat je het gevoel had dat het eindig is?
Nee, eigenlijk dat heb ik nooit gehad. Nee. 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 Ja, kijk, ik denk wel dat ik meer geld had kunnen verdienen als ik sommige dingen. Als ik meer geld had gevraagd voor dingen. Of, weet je wel? Maar ik heb niet het gevoel dat ik dat geld gemist heb.
Nee.
Dat is wat anders, denk ik. Ja, in de tijd dat ik heel veel lezingen gaf, ja, je bent de man die een huis bouwt zonder geld, kun je lezingen geven zonder geld? Dat is natuurlijk de eerste vraag.
Ja.
Haha. Nee, kan niet. En soms doe je het natuurlijk wel, weet je wel. Ja, dan had ik voor kunnen kiezen om dat niet te doen en misschien betaald andere dingen te doen of zo. Maar ja, kijk, voor mij is dat nooit een drijfveer geweest, weet je wel. Hoeveel je... Ik weet niet wat mijn omzet is vorig jaar, weet je wel. Ik moet de aangifte doen voor 1 april, geloof ik.
Maar dat moet niet.
Moet niet.
Nee. Je mag ook later in het jaar. Maar als je voor 1 april, dan krijg je het geld eerder terug. Dus,
oh zo. Oh, ja. Nou, dat. Ja. Ja, weet je, moet nog uitrekenen. Weet je wel. Het is gewoon genoeg. En soms hou je meer over in een jaar. En dan,
Want hoe weet je dan dat het genoeg is? Hoe hou je daar feeling mee?
Hoe hou ik daar feeling mee? Het bedrag op de zakelijke rekening wordt niet minder. Dat is een beetje...
Het is cashflow.
Ja, ik weet het. Ja, nou goed.
Cashflow is niet altijd een goede indicatie dat je genoeg hebt, overigens.
Ja, nou ja, ik heb geen onkosten of zo verder, hè?
Ja, nee, dat scheelt enorm.
Ja, dus...
Een huis dat bijna gratis was.
Toen, nee.
Nee, grapje. Ja. Nee, maar... Als ik nou... Want ik kijk terug en dan heb je dus dingen gedaan. Een 7-day inspiration. De waarmakerij. Ja. Je hebt heel veel van dat soort projecten gedaan waarbij het ging over middelen vinden die een bijdrage leveren aan de wereld. En dat voor niets doen. En dat op andere manieren zien dat je geld verdient. Bijvoorbeeld met lezingen geven.
Ja, klopt. Ja, en er is heel veel samenwerking georganiseerd.
Ja.
Eigenlijk.
Ja. Wat is het? Wat is het mooiste wat je hier aan herinnert aan al die projecten? Wat is waarvan je zegt, dat is voor mij heeft het beste gevoel. Ja, het beste gevoel opgeleverd.
Ja. Ja, dat weet ik. En dat is ook waar ik nu mijn werk van heb gemaakt om altijd die positie te hebben. Als ik kijk naar mijn eigen, wat is nou mijn unieke onuitputtelijke talent is steeds iets creëren, een vorm creëren, een werkvorm of een huis dat je kan bouwen of een deelwinkel of een leerprogramma. Iets ontwikkelen waardoor anderen het leven of het werk leuker of makkelijker wordt. En al die projecten wat ik deed, doordat ik dat kon bedenken en dat anderen bij betrok, werden al die mensen gewoon een stukje gelukkiger en blijer. Kijk, dat we een huis hebben gebouwd met 300 mensen toen, of een deelwinkel hadden met 30, weet ik het allemaal. Het was mooi dat die dingen lukten en dat ik daardoor opviel en lezingen kon geven. Maar 300 mensen echt kwamen helpen omdat ze daar gelukkig van werden. Die krijg je niks terug, hè? Dus dat was het enige. Ja, dat vind ik het allermooiste. Dus dat ik dingen kan creëren waar mensen zingeving uithalen. Dus,
maar met 300 mensen, dat is ook wel een boel gedoe. 300 mensen aansturen, dat ze op de juiste dag komen, dat ze de juiste dingen doen.
Ja, daar horen wat taakjes bij om dat te organiseren, dat klopt. Het mooie was toen, en nog steeds eigenlijk, is werk met mensen, kom omdat jij het zelf wilt. Geef wat je wilt geven, doe wat je wilt doen en anders ga maar naar huis. Dat maakt het wat makkelijker. Ja. Dat is natuurlijk wel een verschil met als je 10 mensen in loondienst hebt. Ja, die mensen komen geld verdienen en misschien vinden ze het ook nog leuk wat ze doen. En misschien krijgen ze ook wel vrijheid. Dus ik weet niet of het helemaal hetzelfde is. Ik ben benieuwd of ondernemers dat zouden durven. Weet je, het zo te doen. Doe alleen maar wat je leuk vindt. Kijk wat er gebeurt. Maar heel veel mensen geven dat iets vervullends of zo. En ik kan dus blijkbaar dingen verzinnen waarin andere mensen dat vervullende kunnen doen. En dat vind ik het toffe. Dus daarom, nu is het heel gefocust. Waar ik nu naartoe werk is een plek bij School voor Wereldverbeteraars. We zijn gewoon een netwerkorganisatie met ZZP'ers die training geven of begeleider zijn. Waar ik uiteindelijk naartoe wil is dat we allerlei producten hebben waardoor mensen leren eigen dromen waar te maken of het gedrag wat daarbij hoort. Ontwikkelen, dus ondernemender worden, creatiever worden, meer durf, onderzoekende willen zijn, weet je wel. Nou, daar ben ik mee bezig om allemaal dingen te ontwikkelen. Ik ben niet het type trainer dat lekker 4 dagen per week een training gaat lopen geven. Ik wil het ontwikkelen, ik wil het heel goed maken. De mooiste dingen daaruit, daar wil ik bij betrokken zijn. Ik wil het leren aan de mensen om me heen die dat wel zoveel mogelijk willen doen. En dan zo in de wereld zetten dat het gewoon door kan blijven gaan. En nu zijn we aan het onderzoeken naar hoe kunnen we dat zo doen. Zodat het sowieso goed is voor de klant. Maar ook optimaal voor de mensen die willen doen. En dat Jules dit altijd kan blijven doen. Dus dat betekent nu in de praktijk dat we aan het kijken zijn. Welk percentage intellectueel eigendom moet er altijd naar Jules zodat hij dit kan blijven doen. Want als ik zeg, oké, ga maar lekker uitvoeren. Ik krijg er niks voor terug. Dan houdt het weer op, weet je wel. Dus dat is nu wat ik aan het doen ben als ondernemer, is zeg maar dit op zo'n manier verspreiden dat anderen die het mogen doen, het plezier van het overvloed, heel waardevol. En dat iedere keer een stukje een percentage naar mij gaat, omdat ik het bedacht heb.
Zo'n mede-eigenaar van het project? Aandeelhouder?
Of royalties. Net als muzikanten, artiesten.
Ja.
Iedere keer dat je een liedje Spotify draait, krijgt iemand 1 cent waarschijnlijk.
Ja, ja.
Nou, misschien mag ik iets meer centen hebben, weet je wel.
Nee, van mij is het nog niet 1 cent.
Nee, ja, precies. Ja, het zijn ook andere aantallen. Maar weet je wel, dat. Dus iedere keer dat ergens iemand zo'n programma doet of dat, of een ervaring. Nou, dat een percentage naar mij gaat, omdat je het bedacht hebt. Dan, weet je wel, dat voelt kloppend. Want weet je, mensen gebruiken iets wat ze zelf niet kunnen bedenken blijkbaar. Dus die waarde. Je hebt het weer over waarde.
Ja.
Dat je daar een waardeflow in kan creëren. Dat lijkt me ideaal. Voor mij, hoe ik ben. En dan, weet je wel, dan kan ik dus. Dan hoef ik niet meer weg te lopen als ik het saai vind.
Nee, ik denk
dan kan ik het overdragen.
Je kan zelfs nog een keer rentenieren dan.
Wat zeg je?
Je kan zelfs nog een keer rentenieren. Als je genoeg project hebt lopen, dan komt er
passief inkomen, weet je wel. Ja, wie weet. Ja. Ja. Ja.
Het zal wel de ultieme droom zijn.
Ja, dat zou heel tof zijn, ja. Ja, en dan kijk, over 5 of 10 jaar, dan ga ik weer een ander thema interessant vinden. Misschien wil ik wel een roman schrijven of een film maken.
Ja.
Ja, dan begint het natuurlijk helemaal op nul. En dan,
weet je, ja, precies.
Dan kun je niks aan verdienen, maar dan kun je het wel doen.
Ja.
En kun je wel, weet ik veel wat, een keer een jaar reizen met je gezin of zo. En dan, ja, dat is ieder jaar, iedere maand een paar duizend euro vanzelf in je bankrekening komt. Ja, why not?
Ja.
En dan, weet je, de mensen die ik omheen verzamel, daar hebben we het dan ook steeds over. Weet Ja, we zijn begonnen in september, nou nee, eerder al mei met de school van wereldverbeteraars. We gaan het doen. En als je gelooft in nou, hoe we het willen gaan doen, kom meebouwen. Dus ik heb niet een zak geld op tafel gelegd en mensen ingehuurd. Zeg ik, oké, nou kom maar investeren je tijd en je kennis en je skills om ervoor te zorgen dat we die producten straks gaan verkopen ook echt. Nou, daar kwamen een tiental mensen op af. En nu hebben we een team van 5, dat gewoon echt nog steeds is. En we zijn gewoon geld aan het verdienen. We leven ervan. Maar dat vind ik wel super tof. Dus weet je, dat filter zit op hun, zat op hun motivatie. En op hun... tenminste, ik deelde dat, ze deelden mijn geloof in dat het wel iets kon worden. En ik heb ze die verantwoordelijkheid gegeven om zelf pilots te doen. En te kijken wat er anders of beter kon dan wat ik bedacht heb, weet je wel. Dus dat is allemaal mooi. En ik heb ze steeds meegenomen in, oké, hoe zou het eruit kunnen zien zodat ik het kan blijven doen? En jullie dus ook, weet je wel? Hoe kan ik jullie cadeautjes geven op zo'n manier dat ik cadeautjes kan blijven maken, weet je wel?
Ja.
En dat, ja, dat is, tot nu toe werkt dat. En ja, ik kan hier rentenieren, maar you never know.
Ja. Ja, als je genoeg projecten hebt gedaan dan, en je gaat voorlopig nog gewoon door, dan, dan gaat het natuurlijk al die kant op.
Ja.
Dat is ook zo mooi, het een van de projecten was koopdelen.
Koopdelen, ja.
In 2015-2016. En daar stond zo mooi bij, status mislukt.
Ja, dat was mislukt, ja. Mislukt als in, ik wilde een platform of iets maken waarop je mensen kon verzinnen om samen één product te kopen.
Ja.
Je had die grasmaaier gebruik je maar één keer in de week, max, in de zomer. De meeste spullen eigenlijk wel. Ik dacht, nou, waarom zou je niet samen met de clubje mensen of vrienden kunnen kopen en dat dat dan... Met een appje bij, met een agenda of zo. En dat dat gedeeld betalen mogelijk zou worden. Ja, de techniek was dat toen nog niet allemaal. Dus dat platform is er nooit gekomen. Gewoon niet. Maar wat ik wel weet, is dat je nu vakanties hebt. Van Lars, ook zo'n toffe ondernemer. Die is kan interviewen, Lars van Ginhoven. Die heeft dus door koopdelen heeft hij een boot gekocht met 10 andere mensen. Ze hebben ook met z'n 10 hebben ze een vakantieboot. Dus zo weet ik van een aantal voorbeelden dat mensen wel zijn gaan doen. Maar het platform waarop je dat kan doen, is er niet.
Nog niet.
Nog niet, nee. Ja. Maar ik ga het ook niet doen.
Nee, jij gaat niet, maar het kan niet zijn. Iemand het oppakt.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Kijk, wat ik me voorstel op een gegeven moment is dat je een, niet alleen een koopknop hebt, maar een koopdeelknop op bol.com. En dat dan met die massa's en die volumes, dat je dan een soort van mensen in jouw locatieomgeving verzamelt. En dat je een melding krijgt, oké, 5 mensen willen dit met jouw koopdelen in een straal van 10 kilometer.
Ja.
Koop het maar.
Ja.
Zoiets, weet je wel. Van bezit naar gebruik. Nog steeds een goed idee.
Ja. Nee, maar dat gebeurt natuurlijk ook. Je boek.
Mijn boekie, ja.
Een boekie. Het is wel een boek.
Het is wel een boek, ja.
Wat zijn voor jou de belangrijkste elementen uit je boek waarvan je zegt dat moet je weten als je nu luistert?
Wat moet je weten? Aha. Ik denk, met het boek leer je hoe je iets nieuws in de wereld zet. Als dan een product of dienst is of iets dat alleen maar puur de wereld verbetert, dat maakt niet uit. En je leert eigenlijk welke dingen je allemaal kan maken, zodat je doel dichterbij komt. En volgens mij leer je ook dat het is geen stappenplan. Ik geloof niet in doe eerst dit en dan dat en dan dit. Iedere keer ga je wat je gemaakt hebt, of dat nou je verhaal is wat je over vertelt, of je product zelf of je dienst, steeds beter maken. En het een beïnvloedt het ander, dus het is niet relevant. De vraag wanneer begin je of hoe is niet relevant, weet je wel. Je bent al begonnen als je die vraag stelt.
Ja, dat is wel een mooie conclusie, die ik ook herinner aan het begin. Van Huis van Overvloed. Je had de insteek dat je zegt, ja, ik begin niet als ik de grond heb. Nee, ik ben gewoon, op het moment dat ik het idee heb, ben ik begonnen.
Ja, ja, precies.
Ik denk dat veel ondernemers, en ook zeker ondernemers die beginnen, maar ook ondernemers die al een tijd bezig zijn en die een bedrijf hebben en die hebben een nieuw idee, die doen hetzelfde. Die doen niet wat jij doet, laat ik zo zeggen, dus die doen het allemaal hetzelfde. Die wachten net zo lang met het aanpakken van de tot ze het hebben uitgewerkt, dat alles staat, dat het een plan is en dat alles is berekend. En, en jij zegt, nee, wacht even, ik heb een idee en dan begin ik, dan verzamel ik mensen om me heen die me kunnen helpen om een plan te maken of om een tekening te maken. Of
een versie 1 te testen eigenlijk.
Precies.
Ja. Ik leer zelf gewoon door te doen ook. Hè. Dus iedereen heeft een eigen leerstijl. Maar ik merk zelf dat ik sneller leer als ik gewoon het mag uitproberen meteen. Ook al is het druk. Weet je wel? Dan weet ik wat ik beter kan doen.
Ja.
En kijk, natuurlijk ga ik zover mogelijk in bedenken wat die versie 1 kan zijn. Maar ik merk al heel snel, oké, ik heb input nodig. Ik heb nodig om mijn neus te stoten. Ik heb, weet je wel, die feedback nodig. Dus daar ben ik altijd naar op zoek. Ik heb vanmorgen nog op LinkedIn gezet van, joh, ik zoek nog een team die in de waarmaakchallenge mee wil doen. Dat is een nieuwe manier om ondernemender te worden. Ja, ik heb even mensen nodig en ik heb een bepaald beeld voor ogen om met mensen te doen een dag. Maar ja, nu wil ik het wel doen.
Ja.
Ik kan niet nog een plan maken. Ja, zo zit ik niet in elkaar. En het mooie hiervan is dat ik dus heel snel leer. Ja, ik heb wel het vertrouwen dat die mensen ook al iets leren op zo'n dag. En dan heb ik alweer ambassadeurs. Dan heb ik alweer een verhaal. Dan heb ik alweer mensen die hier iets over zouden willen of kunnen vertellen. Ik hoop dat mensen dat ook meer gaan doen. En ik denk dat dat... je hebt natuurlijk allemaal trainingsprincipes en leerprincipes en psychologen en eigen verantwoordelijkheid en keuze en dat soort dingen, bla bla bla. Wat ik zie dat ook werkt bij ons in het programma Bouw aan je droom, is dat de mensen heel liefdevol dwingen iets te doen wat ze niet durven. Ja, het is net als met kinderen, weet je wel. De eerste keer is gewoon spannend. Dat is met grote mensen ook. Ja, als niemand zegt, doe maar gewoon, dan zijn mensen heel goed in uitstellen of verzinnen waarom ze dat niet moeten doen. Zo, de vorige bouwmaand hadden we Nienke, ze heeft zelf kanker gehad, helemaal hersteld en gezond en helemaal verwerkt, weet je wel. Die willen mensen na kanker ook helpen weer terug naar het werk of een ander leven, want je kijkt heel anders tegen de wereld aan. En ze wil heel graag, weet je wel, met groepen mensen visualisaties doen, hoe je kan inbeelden dat je je sterker voelt en maar dat soort dingen. En moeilijk, moeilijk en spannend, spannend. Ik zeg, weet je wat, 2:30, gaan we naar je visualisatie luisteren. Ja, maar nee, 2:30, ga maar iets uitzoeken, ga maar opschrijven, nou. Dus zij de hele dag natuurlijk aan de talmijnen doen. Tot 2:30 aan toe. Nee, maar wacht, ik moet nog even dit. Dus nee, hou je mond. Ga zitten. Hè? Bij het handje genomen. Ga zitten. Wij houden zijn mond. Wij doen zijn ogen dicht. Doe maar. Dus zij doet een meditatie. Heeft er visualisatie in het verhaal verteld. Hè? En het was prachtig. Het was gewoon supergoed. Haar stem was een hele andere stem. Alsof ze het altijd al deed. En... Nou ja, op een gegeven moment mocht je je ogen weer open doen. En je ziet er zitten. Daar zit dan een vrouw. Trots, maar ook krachtig. Van. Ze is in de rol gedwongen van, ik weet het. En ik kan het. En dat straalt ook helemaal uit. En nu zit het gewoon aan het doen.
Ja.
Ze heeft nu gewoon bijeenkomsten voor mensen na kanker die weer op pad willen. Ze doet het nu gewoon. En dat helpt gewoon. Mensen gewoon af en toe liefdevol dwingen.
Ja.
Dus dat ben ik van plan nog veel vaker te doen.
Nee, ik doe dat in mijn coaching. Doe ik exact hetzelfde.
Ja, cool. En
Dus je zit zelf vast in je patroon en in gewoontes en dingen een bepaald niet doen. En dus ik kijk heel vaak stiekem mee hoe mensen dingen doen.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld hoe iemand een agenda gepland heeft. Zeg maar, oké.
Ja.
Volgens mij, zoals jij het doet, gaan we nooit de verandering bereiken die je wilt bereiken.
Ja.
Laten we het eens anders gaan doen.
Ja.
En dan zitten ze van, oké, dat ga ik dan morgen doen. Nee, we gaan het nu doen.
Ja, nu, doe maar.
Pak je agenda maar. Ja, maar dat kan volgende week. Nee, dan gaan we over 3 weken. Dan gaan we daar. Is daar ruimte? Nee, nog niet. 4 weken. Is daar ruimte? Oké, dan gaan we het nu daar anders plannen.
Ja.
Oké. Dan zit eerst ook heel raar te kijken van, bedoel je echt nu? Ja, ik bedoel echt nu.
Ja.
Want we hebben 2 uur, dus waarom kunnen we die tijd niet gewoon op die manier besteden?
Ja.
Of van de week was het met eentje die... had het over een presentatie die ze moest gaan geven. Wanneer moet je presentatie geven? Ja, dan en dan. In maart ergens. En het is nu februari. En ik zei, wanneer ga je die presentatie dan maken? En ik had haar agenda gezien, die stond knettervol. Ik zeg, ik denk de laatste week. Ik zei, hoe belangrijk is die presentatie voor je? Wat wil je ermee bereiken? Nou ja, ik wil uiteindelijk klanten mee bereiken. En ik wil die mensen helder maken wat ze moeten veranderen in het proces. Dus dat is belangrijk voor je. Ja, nee, dat is heel belangrijk voor mij. Oké, waarom begin je er dan pas in de laatste week aan? Ja, ik ben nu helemaal druk. Oké, laten we dan nu dit gaan doen.
Ja.
Nu? Ja, dus ik had het whiteboard gepakt of de flip over. Mm-hmm. En ik heb het eerste. Dit is de start, dat is het einde. Ja. Wat gaat er tussenin komen?
Ja.
Oh shit.
Ja.
Dan moet je plots gaan nadenken.
Ja, precies. Dan moet je als coach niet meer reageren op wat die ander eigenlijk aan het zeggen is. Maar gewoon het zelf wel doen.
Ja.
Ja, dat doet hij wel mee, toch?
Ja.
Ja. Ja, mooi is dat.
Ja, en je ziet... Dat ze het nodig hebben. En ik noem dat heel vaak dat ik hele strenge opmerkingen plaats of vragen stel. Mm-hmm. Dus ik heb altijd heel gevoel dat ik heel streng ben. Maar ja. Achteraf merk ik altijd dat ze daar heel blij mee zijn.
Ja.
Dat ze heel erg blij zijn met de voortgang die we, of het proces of met wat ze bereikt hebben.
Ja.
En uiteindelijk doe je het daar. Je doet het gewoon daarvoor.
Ja, precies. Je weet dat het goed is.
Ja,
precies. Nee, dat heb ik ook. En tegelijkertijd zeg ik na een kwartier, voor mij hoef je het niet te doen. Als ze eenmaal begonnen zijn, weet je wel. Dan gaan ze toch een beetje kijken dat het jouw schuld is. Geen weet je wel. Oh ja, ik beloof je dat. Nee, nee. Hoef het niet. Ik ga wel naar huis.
Ja, precies. Dat, ja. Nee, je doet het niet van mij hoor.
Oh ja, precies. Nee, je moet niet allemaal stok achter de deur worden.
Dat nee. Terug naar het boek.
Ja.
Een mooie opmerking in het boek. Je hebt het over Sinterklaas, dat was mooi. En je hebt het ook over sparkles. Dat vind ik ook
sparkles, ja, ja.
Leg eens even uit wat sparkles zijn.
Ja, sparkles zijn al die dingetjes die je in de wereld ziet, waarvan bij jou lampjes gaan branden.
Waarbij iets aangaat. Dat is niet duidelijk.
Dat is niet duidelijk.
Nee, leg het nog eens meer uit.
Het kan van alles zijn. Hè. Dat kan, het gaat natuurlijk om inspiratiebronnen. Hè. Maar als je dat woord gebruikt, dan denken mensen altijd aan Gandhi of George Michael. Weet je wel, dat soort dingen. Maar sparkles kan ook hout zijn. Weet je, hoe hout voelt of zo. Weet je wel. Dat kan je heel erg aanzetten. Of hoe natuur is voor heel veel mensen een sparkle. Weet je wel. Hoe het geluid van vogels om 6 uur 's ochtends, weet je wel. Er luisteren miljoenen mensen naar vroege vogels, weet je. Dus al die dingen die bij jou een beetje, die jou gewoon aanzetten. Waar je bij wil zijn, waar je iets van moet, wat je vast wil houden. En ik merk bij mezelf en bij de mensen die ik help, als je dat ook weet, weet je wel. Dat is niet voor niks dat je dat herkent. Dan heeft dat ook iets met jou te maken. Weet je wel, ik zeg altijd, die sparkel moet een deel zijn van wat je doet. Die moet deel zijn van je vorm waarin je uit. Dus ik leg mensen uit, je hebt buikpijn. Je ziet iets wat je wil veranderen in de wereld. Daar word je verdrietig of boos van. Nou, dat is voor jou motivatie om iets te doen. Je hebt een bepaald verlangen, dat is waar je naartoe wil. Hoe ziet het eruit als het allemaal gelukt is? Dus, en dat is een soort weg van A naar B.
Yeah.
Nou, mensen haken heel erg aan op dat B-stukje, op het verlangen. En om dichter bij B te komen heb je iets nodig. Een vormpje, een karretje. Of een product, of een dienst, of een... Het kan van alles zijn. En laat die vorm nou heel mooi kunnen ontstaan als je kijkt naar wat is mijn plezier en wat zijn mijn sparkles. Dus als je kijkt naar hoe kan ik dat probleem oplossen, hè, op mijn schaal, dus niet de hele wereld te veranderen, maar hoe kan ik een beetje dichter bij de verlangen komen voor mezelf? Hoe kunnen anderen dat dan ook gebruiken en doen? En hoe kan mijn plezier en mijn sparkles daar een plek in hebben? Nou, die werkvorm hebben we ook ontwikkeld als ervaring met dubbel A, dubbel R, want die staat in de ring waarin je dat ervaart. Superkrachtig. En als voorbeeld, het laatste een vrouw die meedeed, dat is een tijdje ons loopbaantraject en dat kon er maar niet uit. Wat kan ik dan doen? Nou, wat zij bijvoorbeeld had als een hele mooie sparkle van haar was haar pianoleraar, toen zij 12, 13 was of zoiets, want die kon haar inspireren om creatief te zijn met piano, weet je wel. Ja, dat, zo'n sparkle, dat, weet je, dat deed haar wel iets. Daar ging ze echt helemaal van... Helemaal van aan. En haar plezier zat hem in ook zelf muziek maken en schilderen en creatief doen en dat soort dingen. Waar ze een heel erg veel buikpijn van krijgt als ze ziet dat kinderen bijvoorbeeld zich niet kunnen uiten of vanwege angst of dat soort dingen. Ja, ze wilde heel graag dat dan wel kon. Dat iedereen zich vrij genoeg voelt om te doen. Nou, wat daar alles bij elkaar komt is dat je kinderen gaat helpen door te schilderen. Op zo'n manier dat ze zich kunnen uiten. En misschien wordt zij wel zo'n pianoleraar
voor die
kinderen. En ze is nu aan het doen. 3 weken later. Weet je wel?
Ja.
Ja, dat. En het is super cool om te merken hoe dat werkt. En dat hadden dus eerst als... Dus dag 1 was een langdurig programma. Want daarna dan willen mensen van alles en helpen ze daarbij. Maar we zijn er nu los ook weer aan het aanbieden, de ervaring. En dan ontdekken mensen dus een andere rol of een andere product of een dienst. En dat is super cool om te merken. En dat zijn we ook weer aan het verspreiden. Dus we hebben nu 4 begeleiders. In Arnhem, in Achterhoek zit iemand. Eindhoven, Nijmegen. Dan kunnen we een beetje op zo'n deur te vragen. Voor zorgen dat iedere stad zijn eigen ervaring begeleider krijgt. En als ondernemer zit er dan weer. Nou, dat is weer het model van de royalties naar Jules. En nu zijn we laagdrempelig. Dus je betaalt €30 vooraf. Dat is onkostenprijs. En achteraf mag je tussen de 50 en €100 teruggeven. En dat is gewoon voor ons meters maken. Veel mensen kunnen meedoen. En er zijn dus ook ambassadeurs aan het creëren. En uiteindelijk denk ik dat hier het verdienmodel is dat je dat je trainers en coaches gaat opleiden in het model. Die dan gewoon zakelijke tarieven betalen voor meerdaagse trainingen en weet je wel. Ja. Dus certificatenhandel.
Ja. Ja.
Weet je wel, dat stukje.
Ja.
Wat dan voor mij weer helemaal nieuw is om te ontdekken. Dat vind ik dan wel weer leuk.
Ja, hoe moet dat? Uiteraard. Ja.
Ik ben nu een zakelijk ondernemer aan het ontdekken.
Ja.
Dat stukje wat je zegt, cashflow. Ik denk, oké, dat is waarschijnlijk iets anders dan wat je bedoelt. Met. Ja.
Wat is wat je meeste aan feedback krijgt op je boek, wat mensen eruit hebben gehaald voor zichzelf?
Is het dan echt zo makkelijk? Allemaal. Hè? Echt waar? Dus wat ik eigenlijk dacht hoe het moest, maar wat ik niet deed, omdat ik mensen op allerlei andere manieren dingen zie doen, weet je wel? Mag je inderdaad het zo doen? Dat een beetje. Want mensen doen toch vaak denken hoe iets hoort te zijn, hè?
Ja.
Ook zeker ondernemers, je moet reclame maken, je moet je beter voordoen dan je bent, hè? Je mag juist niet om hulp vragen. Weet je, al die dingen, want misschien, het lijkt dus zo te moeten zijn, maar dat hoeft dus allemaal niet. En dat dus kan werken.
Ja.
Dat eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Gewoon vanuit jezelf, open en eerlijk, omdat je het graag wilt.
Mooi.
Dus het is eigenlijk een soort van ontkenning van aannames of zo. Zoiets. Dat vind ik het mooiste als mensen dat erin zien.
Oké. Dit is een vraag die ik geleend heb van Timothy Ferris. Ik heb een aantal van die vragen die hij altijd aan het einde van een interview stelt.
Oké.
En in deze heb ik nog niet eerder gebruikt en ik denk, die past wel bij jou. Daarom pak ik hem nu.
Oké.
En dit is ook gelijk de laatste vraag. Mm-hmm. Dus dan ronden we daarmee het gesprek af. Welke woorden, welke uitspraak, welke term zou je plaatsen op een billboard wat miljoenen mensen zouden zien? Dus een virtueel billboard, maar dat kan ook een echt billboard zijn. Maar in ieder geval waar veel mensen zien, wat zou je daarop plaatsen?
Niet lullen, ga vervullen.
Niet lullen, ga vervullen.
Ja.
Wat is, wat, ik snap hem, denk ik.
Ja.
Maar wat, hoe zie je dat?
Stop met praten over wat je liefste wil, maar ga doen wat je liefste wil. Ja, dat.
Kop mijn krachten. Want als dat mensen doen, dan.
Nou, als je doet wat jou het meeste zin geeft en je het mogelijk maakt voor anderen dat te doen en je producten en je diensten. Dan werk je moeitelozer en gelukkiger en slaap je s'nachts beter, denk ik. Ook als je bijna doodgaat en denkt, mijn leven besteed aan autobanden verkopen of aan mensen gelukkig maken. Nou, het laatste hopelijk dan. Weet je, moet je soms aan denken, of als je bijna doodgaat, of je dan trots bent op wat je nu doet. En dan het gaat toch wel vaak om vervulling, denk ik.
Ja. Waar kunnen ze jouw boek vinden?
Je kunt het overal online kopen. Ja, in boekwinkels ligt het ook. Ik ben het niet helemaal afgegaan, maar ik weet dat het op plekken ligt. Handboekvoorwereldverbeteraars.nl. Je kunt bij mij langskomen. Ik heb nog een doosje op zolder liggen. Dat kan ook. Verdien ik €2 meer.
Waar kunnen mensen jou het beste vinden?
Julesmartin.nl als je meer over mij wil weten en mijn avonturen. En als je voor mij als keynote maker wil inhuren. Ik ben geen spreker meer, maar een maker. Dus ik doe niet veel lezingen meer. Maar als ik het doe, doe ik live met de hele zaal ter plekke echt iets doen met z'n allen. Vind ik tof. En als je meer wil weten over de school, is het schoolvoorwereldverbeteraars.nl. Met alle verhalen van mensen die meedoen, wat ze gaan doen. En data en dingen.
Super, dankjewel.
Jij bedankt.
Dat was het bijzondere gesprek met Jill. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show187. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast krijgen op jouw telefoon? En dat kan al met de iPhone bijvoorbeeld standaard Apple Podcast die erop zit. Ga naar je app, zoek de Erno Hanning Show op en klik op het plusje om te abonneren. Vanaf dat moment krijg je automatisch de volgende aflevering op jouw telefoon in je broekzak. Heb je vragen over deze aflevering met Jules of over de podcast in het algemeen? Stuur een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis van mij. Wil je het fysieke boekje waarin je kunt bladeren, betaal dan de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. Ja, want ondernemers, je bent druk. Winstoptimalisatieboekje.nl. Dankjewel en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.